Yeah? Okay. En dat is goed. Amen. Matthäus 22, vers 41. Trouwens, het liedje dat we er juist weer hebben gehoord, hè? Jezus overwinnaar. Ik hou vooral van dat refrein. Dat is zo de laatste weken of maand, hè? Een beetje een thema geweest in mijn preek, in mijn boodschappen. Ook in de Bijbelstudies. Ik weet niet hoe dat komt, dus niet dat ik dat van tevoren plan. Van, nu ga ik daar iets over doen. Soms weet ik dat wel van tevoren, hè, maar nu komt het zo allemaal bijeen. En het is eigenlijk begonnen met dat lied, Jezus overwinnaar. Hè, en het refrein dat zegt, voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam, Jezus overwinnaar. Amen. Ik denk dat de Heer wil duidelijk maken dat Hij regeert. En dat we dat soms vanzelfsprekend vinden. Of dat we het zelfs soms vergeten dat wat Hij aan het kruis heeft verwezenlijkt, is Hij neemt het koningschap, Hij neemt de autoriteit van hemel en aarde op zijn schouders. Amen. Soms hebben we niet de juiste indruk of de juiste openbaring van wat het kruis eigenlijk heeft verwezenlijkt. Amen. En wat voor impact dat kan hebben op onze levens. Jezus, in verschillende manieren hebben we tot hiertoe al gezien, heeft zich eigenlijk geïdentificeerd als de Messias die in het Oude Testament werd aangekondigd door in verschillende types en symbolen. En we hebben voorbije week gezien dat hij het ware Israël is, zoals in Jesaja werd aangekondigd door profetische symboliek en profetische passages. We hebben gezien dat Jezus zegt dat hij de wijnstok is. Amen, wij zijn de ranken, met daarmee alludeert hij natuurlijk dat hij Israël is, het ware Israël. We hebben gezien dat hij zichzelf roept als de mensenzoon, gezeten aan de rechterhand van God, wat natuurlijk een referentie was naar Daniel hoofdstuk 7 vers 13. Het ding is, wilt jij iets zeggen, Vivian? Ja. Het is opgenomen, dankjewel. Dat zijn al twee mensen die mij hebben gewaarschuwd. Dat is goed dat je dat doet. Je mag het ook altijd in een chat zetten. Dan ga ik dat zeker niet vergeten. En Johanna komt er ook bij. God zegen Johanna. Amen, welkom. Ik had gehoopt dat dingen er ook nog bij zou zijn. Wilfried. Maar dit kan misschien nog later komen. Dus wat was ik? Ja, dus God spreekt doorheen verschillende types, verschillende symbolen om duidelijk te maken, amen, dat Hij de overwinnaar is, dat Hij regeert aan het kruis en voor eeuwig is zijn heerschappij. En soms die passages die missen we soms, amen. En ik denk, misschien is het wat diepgaand de voorbije weken, maar jullie zijn allemaal in staat om vast voedsel op te eten, niet waar? Jullie zijn niet meer overgeleverd aan melk. Melk is voor baby's, is voor kinderen in Christus. Hè? Kinderen in Christus, baby's, opnieuw geboren baby's, die hebben melk nodig. Hè? Met andere woorden, daar moet je soms tegen zeggen wat ze moeten doen, wat ze moeten geloven, amen, wat dat ze niet mogen doen, waar dat ze niet mogen geloven, waar dat ze weg van moeten blijven, zonder daar te veel uitleg rond te geven. Ja. Tegen een baby gaat ook niet altijd zeggen, ja, ik ga je nu een heel les geven over suikers en over cola en waarom dat slecht zou zijn en een biologische. Nee, je zegt gewoon geen cola drinken. Ja. Dat is niet goed voor u. Baby's begrijpen niet altijd waarom. Later nadien, ja, als ze het meer kunnen begrijpen, gaan we natuurlijk meer uitleggen waarom de zaken die we zeggen. En dat is in het begin van een christelijke wandel ook. Ja, als je te veel vast voedsel erop afgooit, dan raken ze soms wat verward. Of ze zijn soms nog niet in staat om dat op te nemen. Het is daarmee dat je met melk moet beginnen, de basis, met de bekering. Hè? Over het doopsel, over het ontvangen van de Heilige Geest. Over afkeren van dode werken. Ja, dat zijn de zaken die voor baby's zijn voorbehouden, zoals Hebreeuws succes zegt, zijn de fundamentele zaken. Maar dan, eens dat je opgegroeid bent, heb je vast voedsel nodig. Je wilt weten waarom. Waarom? Want je kunt niet altijd blijven bij de regeltjes die dat je hebt gehoord van kleins af aan. Je wilt weten, waarom is Jezus Heer? Waarom heeft hij de overwinning? Ja, dat is tof om te horen, hij is de overwinnaar. Maar hoe zit dat juist in elkaar? En hoe zit dat met het Oude Testament? En wat heeft hij dan vervuld in het Nieuwe? En wat betekent dat voor mij? Wat is mijn positie in Christus? En wat betekent dat gerechtvaardigd zijn en geheiligd zijn? En zo ga je dieper over het waarom van de dingen. Waarom zijn er bepaalde dingen die ik niet meer kan of mag doen? Hoe zit dat juist aan dat ik een nieuwe schepping ben? En al die zaken komen er allemaal bij. Dus jullie zijn allemaal zijn opgegroeid, amen. En we hebben vast voedsel nodig, amen. En dat, die onderricht dat je krijgt, dat houdt u stabiel op de weg. Amen. Dat houdt u stabiel. Je hebt geen emotionele belevenissen nog. Je moet niet van preek van zondag naar zondag leven. Amen. Want je weet, het vast voedsel dat je hebt gekregen, daar kan je ver op voort. Daar kan je op kauwen en herkauwen. Amen. Dat kun je niet met melk. Je hebt altijd nieuwe melk nodig. Maar met vast voedsel kun je langere periodes verder. Amen. En kun je zelf in je opnemen en kauwen en herkauwen. En dus het is eigenlijk zo begonnen met dat liedje, hè, Jezus overwinnaar. Dat spreekt over Jezus en heerschappij. En ik wou het eens hebben over, ja, het staat al even op het scherm, Matteüs 22. Dan zegt, nu de fariseers om hem heen stonden, stelde Jezus hun deze vraag. Wat denkt u over de Messias? Dus Jezus die de vraag stelt aan de fariseers. Van wie is hij een zoon? Van David, antwoordden ze. Jezus vroeg, hoe kan David hem dan, geïnspireerd door de geest, Heer noemen? Want hij zegt, de Heer sprak tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd. Als David hem dus Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? En niemand was in staat hem een antwoord te geven, nog durfde iemand hem vanaf die dag nog een vraag te stellen. Amen. Wie van jullie weet waarover deze passage gaat? Welke passage quoteert Jezus hier? Weet iemand dat toevallig? Of welk boek? Welk boek quoteert Jezus hier? Het is het Oude Testament, hè? Dus je kunt gokken. Je hebt een gokje 1 op 39 kans dat je juist gokt. Ja, alleen. Ja, inderdaad. Ja, maar wist het ook dat ergens in de psalm stond? Oké. Okay. Nu, inderdaad. Het maakt niet uit of je het weet of niet weet. Jezus quoteert, vers 43, zegt Jezus vroeg, hoe kan David hem dan, geïnspireerd door de geest, Heer noemen? Want hij zegt, de Heer sprak tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voet heb gelegd. Dus hij quoteert Psalm 110, vers 1. En hoe belangrijk is dat Jezus zegt, geïnspireerd door de geest. Dus hij geeft hier zelf toe, of Jezus beaamt, dat het schrift, in dit geval de psalmen, geïnspireerd zijn door de geest. Dus de Bijbel die hij toen had, het oude, wij noemen dat het Oude Testament, voor hem was dat natuurlijk de Bijbel, de Tanach, en de Tora, en de profeten, en de psalmen, die hadden verschillende indelingen in die tijd. En dus Jezus erkent dat het geïnspireerd is door de geest. Amen. En het is altijd interessant om dan eens te gaan kijken hoe dat het er staat in Psalm 110. Want wij zijn ons niet zo echt bekend met de verschillende boeken en de verschillende quotaties. Maar in die tijd, Jezus wist wat er gaande was onder de fariseers. Hij wist wat de discussies waren en de debatten. En wij weten dat niet, want ja, de schrijver Matteüs, die schrijft natuurlijk vooral naar een Joods publiek, en de Joden die wisten, dat ging over dat, ja, en die snappen wat Jezus wil zeggen. Maar wij snappen niet echt wat Jezus wil zeggen. Waarom stelt Jezus die vraag? Wat denkt u over de Messias? Waarom quoteert Jezus Psalm 110? We begrijpen dat niet. Ja, want we waren er toen niet. We weten niet wat de culturele debatten waren van die tijd. Dat is hetzelfde als over 1000 jaar iemand kijkt naar een verslag van vandaag en wij debatteren hier over mondmaskers en corona. Ja, wij debatteren hier over toiletten, of we die voor transgenders mogen openstellen of niet. En over 1000 jaar is dat totaal een niet-issue. En als zij dan lezen, dan denken ze, waarover hebben die mensen het nu? Corona, wat is dat? Mondkapjes? We weten niet wat dat is. Dus dan weet je dat het heel goed is om terug in de tijd van Jezus proberen te gaan. En dus, wat was het debat? Het debat was over de Messias. De identiteit van de Messias. De fariseers, ze hadden de theorie dat het de zoon van David was, dat het een afstammeling was van David en dat dat een mens zou zijn, een man zou zijn, dat Israël dus terug ging leiden naar de glorie van de tijd van David. Ja, terug het herstel, terug onafhankelijkheid, weg van Rome met een kapitein, met een koning aan de macht. Ja. En Jezus vraagt dan, als jullie denken dat hij de zoon van David is, ja, met andere woorden, alleen een menselijke afstamming, hoe komt het dan dat David, diezelfde David, in Psalm 110, zullen we dus naartoe gaan, het volgende zegt. Psalm 110, vers 1. Van David een psalm. De Heer spreekt tot mijn Heer. Noteer. Zie dat de Heer in drukletters is. Dus het is Yahweh die spreekt tot mijn Heer. Het is David die spreekt. Hè? Neem plaats aan mijn rechterhand. Ik maak van je vijanden een bank voor je voeten. Jezus zegt dus, hoe kan David, als het een zoon van David is, hoe kan dan David zeggen tegen de Messias, want dit gaat duidelijk over een messiaanse profetie. De Heer spreekt tot mijn Heer. David noemt de Messias dus mijn Heer. Dus hoe komt het dan dat dat een zoon zou kunnen zijn van David, een afstammeling van David, als David hem herkent als mijn Heer, dus iemand boven hem. En dus David, die geïnspireerd was door de Geest, spreekt dus niet over zichzelf. Hij spreekt ook niet over een gewone mens, maar blijkbaar over een mens dat toch wel meer is dan een mens. En er is maar één iemand in de geschiedenis van de mensheid die meer was dan alleen maar een mens. Amen. Zullen we eventjes verder lezen? En er komt nog wel meer duidelijk in Psalm 110. Uit Sion reikt de Heer, drukletters, Yahweh, u de scepter van de macht. U zult heersen over uw vijanden. Uw volk staat klaar op de dag dat u ten strijde trekt. De heilige berg uit de schoot van de dageraad komt tot u de dauw van uw jeugd. De Heer heeft gezworen en komt op zijn eed niet terug. Je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek was. De Heer aan uw rechterhand verplettert koningen op de dag van zijn toorn. Dat spreekt over de Messias, de Heer, kleine letters. Hij berecht de volken, verplettert hoofden. Overal op aarde lijken stapelen zich op. Hij drinkt onderweg uit de beek en dan heft hij zijn hoofd. Ja, dat is allemaal een heel mooi poëtische taal. Maar in vers 4, van waar komt dat nu weer bekend voor? Je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek was. Waar hebben we die vers nog eens gezien? Weet iemand dat nog? Ja, inderdaad. In Hebreeën, hè. Sorry? Het staat in verschillende. Hoofdstuk 5, 6, 7. Ik denk dat daar die kanten is. 11 niet, dat is over het geloof. Hoofdstuk 5, 6 en 7. Wanneer dat spreekt over Jezus, is meer dan de hoge priester. Hij is een hoge priester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek was. Dus Hebreeën quoteert hier Psalm 110, vers 4. Maar om terug te gaan naar vers 1, dus het is duidelijk dat het hier niet spreekt over een gewone mens, maar dat het over een koning-priester spreekt, een koning en een priester. Iemand dat de heerschappij gaat krijgen, gaat heersen over vijanden, die de scepter krijgt, die plaats gaat nemen aan de rechterhand van God, van Yahweh zelf. En die wordt dan ook nog, halleluja, een priester voor eeuwig genoemd, zoals ook Melchizedek was. Niemand op aarde kon die titels naar zichzelf toeroepen, want priesterschap was ten eerste, koning en priester, dat waren twee aparte ambten. Die konden niet tezamen komen. Dat mocht niet. De priesters kwamen uit de stam van de Levieten. En de koningen kwamen uit de stam van David. Ja, uit de stam van Juda. Dus die twee konden niet samen. Maar hier wordt er een speciaal iemand profetisch voorbereid om alle twee te zijn. Een hoge priester voor eeuwig en een koning voor eeuwig. Wauw. Amen. En nu snap ik waarom dat Jezus deze psalm quoteert. Want de fariseers waren verkeerd in hun opvatting over de Messias. Het ging iemand zijn die veel machtiger was dan simpelweg een gewone koning die de Romeinen van de troon ging stoten. Het ging verder gaan, zijn heerschappij. Hij ging een koning en een priester zijn. En enkel alleen iemand die uit de hemel zou neerdalen, zou die titel kunnen opeisen. En Jezus heeft het meermaals gezegd van waar dat hij vandaan kwam. Hij heeft alle titels gebruikt die in het Oude Testament voor de Messias werden gebruikt. Zoon van David, Mensenzoon, Israël, waar Israël. Dus hij gebruikt verschillende titels in die tijd. De dienaar van de Heer, amen. De leidende dienaar van de Heer zou hij ook geïdentificeerd mee worden. Van Jesaja 53. Dus hij identificeert daar allemaal mee op manieren die zij wel begrepen. En voor ons is dat soms moeilijker om te begrijpen, want we lezen er nogal snel overheen. Want we weten eigenlijk wel dat hij Messias is, want we weten hoe het afloopt, het verhaal. Hij is opgestaan. Zij wisten dat niet. Maar wij weten dat. Dus in ieder geval, Psalm 110, vers 1, is de meest gekoteerde psalm van in het Nieuwe Testament. Sorry, is het meest gekoteerde vers uit het Oude Testament in het Nieuwe Testament. Tot 8 maal toe. Er wordt Psalm 110 gekoteerd of een referentie naar gemaakt. Weer staat er, en neem plaats aan mijn rechterhand. En ik maak van je vijanden een bank voor je voeten. Dat was een uitdrukking om te zeggen dat alle macht is aan u gegeven. En zoals dat jij zou zitten op je stoel, met je bankskin omhoog en uw vijanden zitten onder uw voeten. Dus alle heerschappij boost u toe en er is niemand die u iets zou kunnen wegnemen. En dat doen we dan ook weer herinneren aan Daniel 7, vers 13, ik ga hem nog eens lezen. Die hebben we vorige week ook gelezen. Ik bleef toekijken in de nachtgezicht en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon. Hij begaf zich tot de oude van dagen, men leidde hem voor deze en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht en alle volken, naties en talen dienden hem in zijn heerschappij, zijn eeuwige heerschappij die niet zal vergaan en zijn koningschap is één dat onverderfelijk is. Amen. Jezus bevestigde dat, nogmaals, Matthäus 26, vers 64, voor de fariseers, die niet begrepen dat hij de Messias was. Hij had het nogthans uitgelegd. Jezus zeide, gij hebt het gezegd, toch ik zeg u van nu aan, zult gij de Zoon des mensen zien gezeten aan de rechterhand der macht en komende op de wolken des hemels. Een verwijzing dus naar Daniel 7 en Psalm 110. Gezeten aan de rechterhand, komende op de wolken des hemels. Allemaal referentie naar Oud-Testamentische passages. Ze wisten goed wat Jezus wou proberen te zeggen. Maar ze konden het niet horen en ze werden dus zo kwaad dat ze hun kleren scheurden, want ze dachten dat hij godslasterde. Maar hij was inderdaad God. In Markus 16, als hij is opgestegen, deze had ik nog niet gelezen, denk ik. Heer Jezus dan werd nadat hij tot hen gesproken had opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand Gods. De plaats van alle eer en alle macht. Amen. Handelingen 2, vers 32. Deze hebben we nog niet gelezen. Refereert ook naar Psalm 110. We kennen Handelingen 2, hè? Dat is de passage van de dag van Pinksteren, hè? Met de vurige tongen en het ontvangen van de Heilige Geest. En dan skippen we rap naar Handelingen 2:38. Allee, 37 lezen ook nog altijd. Maar wat interessant is, wat daarvoor wordt gezegd. Ik had er nooit echt heel hard of diep op ingegaan of op gefocust, maar dat is ook interessant. Dus Petrus quoteert hier Psalm 110 weer, nadat de Joden hadden gehoord, ze hadden hun in tongen horen spreken en ze vroegen zich af wat dit was. En Petrus zegt dan dat dit de belofte was en dat voorspeld was in Joël hoofdstuk 2, dat in de laatste dagen God zijn geest zal uitstrooien over jong en oud. En dan zegt hij, Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand en heeft van de Vader de Heilige Geest die ons beloofd is ontvangen. Die geest heeft hij op ons doen neerdalen. En dat is wat u ziet en hoort. David is weliswaar niet naar de hemel opgestegen, maar toch zegt hij, de Heer sprak tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd. Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld. Amen. En by the way, goedenavond Hanna, welkom dat je erbij bent. Dus Petrus quoteert hier weer Psalm 110 vers 1. Wel, weer, ik bedoel, er wordt weer gequoteerd in het Nieuwe Testament. De Heer sprak tot mijn Heer in plaats van mijn rechterhand. En Petrus zegt, David is weliswaar niet naar de hemel opgestegen, maar toch zegt hij, met andere woorden, Petrus wil zeggen, kijk mannen, Psalm 110 vers 1, dat spreekt niet over David. Spreekt niet over een afstammeling van David, maar spreekt iemand van hierboven. Amen. En het is niet David, want die is niet naar hierboven opgestegen. Die zit nog steeds in de grond. Die zit nog steeds in de grond. Maar er is iemand die niet meer in de grond zit. Amen. Die is opgestegen, die is opgestaan. Amen. En diezelfde man die is opgestaan, Jezus Christus, is nu gezeten aan de rechterhand van God. En vers 36 maakt duidelijk dat Jezus door God tot Heer en Messias is aangesteld. En dat Psalm 110 dus duidelijk refereert naar Jezus, de Messias. Amen. Kun je misschien afvragen, waarom is dat zo belangrijk? Waarom wordt er zoveel nadruk op gelegd? Wel, wil je niet weten wie alle autoriteit heeft? Wil je niet weten wie Heer is, wie regeert, wie de bemiddelaar is? Dat er niemand tot God komt dan door in Jezus. Dat is belangrijk, want de Joden waren steeds maar God aan het aanbidden, maar niet God. Die kwam als redder in de vorm van Jezus. En het gaat niet. God is gekomen als mens. Amen. En heeft nu het koningschap gegeven aan Jezus. Prijs de naam van Jezus. Dat is nu de persoon. Amen. Dat is nu de... hoe moet ik dat zeggen? Dat is nu de wijze waarop God zich heeft geopenbaard aan de mensheid. Dus doorheen Jezus Christus. En er is geen enkele andere manier om tot God te komen. Amen. Geen enkele andere manier om hem te plezieren dan doorheen de Heer en de Messias. Het is belangrijk om te weten, want sommige schrijven maken Jezus zo af als een halve God, een halve mens, een halve Messias, maar God is de belangrijkste. Nee, Jezus is God. Hij is meer, nee, dat is slecht om te zeggen, meer dan God. Nee, er kan niemand groter zijn dan God. Er is niet meer dan God. Amen. Maar hij werd mens, hij voegde menselijkheid toe aan zijn goddelijkheid, zodat hij kon de mens verzoenen tot God. Amen. En dus het is de enigste manier, de perfecte manier, de manier van God om tot hem te geraken. En daarom wordt er inderdaad veel nadruk gelegd in het Nieuwe Testament op die heerschappij van Jezus. Amen. En we doen er goed aan om dat te onthouden. Halleluja. In onze tijd is het ook belangrijk om te weten, want er zijn veel theorieën dat Jezus regeert, maar eigenlijk niet regeert. Zo, hij zal pas regeren in het millennium, in het duizendjarig rijk. Hè? Om dan, dus de meeste theorieën, eindtijdtheorieën zeggen van er komt een opname. Dan is er 7 jaar verdrukking. Dan komt Jezus terug. Ik weet niet juist wat dat is dan zijn tweede terugkomst, zijn derde terugkomst eigenlijk. Want de tweede terugkomst is als hij voor de kerk komt. Dan 7 jaar nadien komt hij nog eens terug voor de duivel te verslaan. Dan is er 1000 jaar en dan komt hij nog eens terug, want er is dan weer een rebellie. En dan is eigenlijk dus dat eigenlijk 4 terugkomsten eigenlijk. En ik snap niet goed wanneer dat, wie dat wanneer gaat opstaan en wie dat dan wanneer regeert. Het is allemaal heel verwarrend als je daarin wilt geloven. Maar ik geloof dat hij nu regeert. Dat zijn koninkrijk nu is, dat de 1000-jarig rijk, dat symboliek is voor een eeuwige heerschappij, amen, die begonnen is en die zal zijn voltooiing kennen, de heerschappij, aan de dag van zijn terugkomst, wanneer alle doden zullen opstaan en dan wordt de eeuwigheid ingeluid, amen. En er is dus geen tweede en een derde en een vierde terugkomst, er is nog één terugkomst, amen, en dan gaat alles eindigen. Dat is waar ik momenteel in geloof. Amen. Wat het meeste zin voor mij heeft in mijn hoofd. En ik ga daar straks nog een duidelijk bewijs van geven in 1 Korinthe hoofdstuk 15. Maar dus je moet weten dat de Bijbel niet spreekt over Jezus die regeert in een toekomstige periode. Hij regeert nu. Hij is nu aan de rechterhand van God. Amen. Nu zijn zijn vijanden onder zijn voeten en hij gaat daar blijven. Totdat alles, amen, vervuld is. En wanneer de dood, ja, ik zal er straks op komen in 1 Korinthe 15. Efeze hoofdstuk 1. Had ik ook nooit beseft dat hier ook Psalm 110 wordt gequoteerd. En hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven naar de werking van de sterkte zijner macht. Die hij heeft gewrocht in Christus. Door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. Wanneer je Jezus alle macht in deze en in de toekomende eeuw. Eeuw is trouwens age, een tijdsperiode. Hè? Dus niet alleen in de deze, maar ook in de eeuwigheid. Dus er komt geen einde aan zijn heerschappij. Amen. En alles, is dat alles, boven alle overheid en macht. Dus wanneer wij zeggen, of wanneer je hoort, de duivel regeert, moet je zeggen, niet in mijn wereld. Amen. Jongens, zie wat er allemaal gaande is. Ja, maar wij leven in de wereld, maar we zijn niet van deze wereld. En dat is de opdracht van de kerk. Om het licht te doen uitstralen in de wereld. Amen. Het is inderdaad waar dat de mensen onder controle staan van de leugens van de duivel. Maar dat is omdat ze niet weten, omdat de kerker, de deuren staan open. De gevangenis is geopend. Amen. Mensen hebben een stem nodig, hebben een ervaring nodig met de levende God om uit hun gevangenis te worden geleid. Want in wezen heeft de duivel geen macht meer. Amen. Wij worden erin geluisterd om te denken dat hij macht heeft. En we geven dan macht aan hem, terwijl de macht behoort aan Jezus. En hij wil ons maar al te graag doen inzien. Jezus wil ons maar al te graag inzien. Amen. Dat hij regeert in Jezus' naam. Hij heeft het gekocht aan het kruis. Trouwens, het is nog niet gedaan. Laten we verder lezen. Niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is, vervuld met hem die alles in allen volmaakt. Amen. Halleluja. Wie is het hoofd? Amen. Heeft hij alles onder zijn voeten gesteld? Amen. Dus waarom heeft de kerk, de gemeente, zijn lichaam, waarom zien we zoveel christenen leven in angst voor de verslagen vijand? Amen, de duivel is overwonnen aan het kruis, dat is waar. Je moet niet wachten tot zijn terugkomst. Dat probeer ik duidelijk te maken, want er zijn er veel die leven met een beeld van, oh, als ik het maar kan halen tot aan die opname, dan zijn we eigenlijk van deze rotwereld vanaf. Dat is een beetje het escapisme, hè, dat er wordt aangeleerd. Nee, hij heeft alles en hij is ons hoofd. Hij regeert in de kerk, hij regeert, amen, over zijn gemeente. En we lezen dat de gemeente zich aan het verspreiden is over heel de aarde. Want het is klein begonnen, zoals een zaadje, amen, zoals een beetje gist in het teeg. Maar Jezus heeft voorspeld dat het zich gaat uitbreiden over heel de wereld. Wat begonnen is als een klein lichtpunt, heeft nu bijna in elke natie van de wereld, elk land, elke bevolkingsgroep, bijna elke taal, heeft een getuige van het evangelie van Jezus. Amen. Dank u Jezus. En het blijft voortgaan. En de kerk moet zijn opdracht serieus nemen. Amen. En beseffen wie ze zijn in Christus, dat de duivel is overwonnen, dat hij, amen, regeert en niet de duivel. En niet hoe machtig de duivel is, hoe machtig corona is, of weet ik veel wie, amen. Hij regeert, amen. En we hebben een mandaat, halleluja, om hem te verkondigen. En laat Jezus maar de rest doen, amen. Wij prediken wat we weten, halleluja. En laat Jezus doen waar hij goed in is, mensen tot zich winnen. Amen. Dus, het is onder zijn voeten. Weer een directe quotatie van Psalm 110. Oké, ik heb er nog een. Hebreeën 1, vers 7. Dit is ook een heel duidelijke. Hebreeën 1, trouwens, Hebreeën, fantastisch boek. Je weet dat het spreekt over Jezus, die veel groter is dan de oud-testamentische dingen. In hoofdstuk 1 spreekt hij over de engelen, dat de engelen een zekere glorie hebben, een zekere macht, ja, dat zij sterker zijn dan de mens, ja. Maar dan spreekt hij over Jezus. En hij vergelijkt het als volgt. En van de engelen zegt hij, die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam. Met andere woorden, engelen hebben een bepaalde functie en hebben een bepaalde glorie. Hè? Maar van de Zoon, uw troon, o God, dus dit zegt hij, dit zegt God, van de Zoon, dus Jezus, hij zegt dat trouwens in de psalm, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. Gerechtigheid hebt gij lief gehad en ongerechtigheid hebt gij gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God, met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten. Ja, en sommigen denken misschien, wat zegt hij nu allemaal? Uw God, o God, uw God. Ik kan er niet meer aan uit. Wie is hier nu God? De schrijver van de Hebreeën quoteert hier in de psalm. Niet 110, het is een andere psalm. Ik weet niet, ik denk psalm 8. Ik weet niet juist. Sta je nu ergens van onder in een Bijbel. Maar hij quoteert hier, zeggende over de Zoon, uw troon, o God. Dus hij noemt de Zoon God. Uw troon, o God. Uw troon, Jezus, o God. Is in alle eeuwigheid een schepter rechtmatig, is een schepter van zijn koningschap. Gerechtigheid heb je lief gehad. Daarom heeft u, o God, uw God, nu spreekt hem over God als vader, uw God als zoon, met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten. Ik weet het een beetje, lees dat thuis nog eens rustig na, maar gezet thuis. En je zult zien dat de schrijver van Hebreeën dus Jezus hier als God identificeert. Maar het gaat verder. En gij, heren, hebt in het begin der aarde gegrondvest, en de hemel zijn het werk uw handen. die zullen vergaan, maar gij blijft, en zij zullen allen als een kleed verslijten. En als een mantel zult gij ze oprollen, als een kleed zullen zij ook verwisseld worden, maar gij zijt dezelfde, en uw jaren zullen niet ophouden. En tot wie der engelen heeft hij ooit gezegd, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Zijn zij niet allen die in de geest zijn zwemmen? Dus hier quoteert de schrijver van Hebreeën Psalm 110. En waarom doet hij dat? Hij wil daarmee zeggen, Jezus is groter dan de engelen. In het Jodendom was er heel veel adoratie en verheerlijking naar engelen toe. Ja? Engelen, de boodschappers, de vechters, de dienaren van God, die gloria, die sterker waren. En we lezen ook fantastische verhalen in het Oude Testament over engelen die tussen beiden zijn gekomen enzovoort. Amen. Maar er is nu iemand groter naar de aarde gekomen met een grotere boodschap en een grotere functie. En de schrijver van Hebreeën zegt, tot wie, tot welke engel heeft God ooit gezegd, zet u aan mijn rechterhand tot ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Tot welke engel heeft God dat ooit gezegd? Geen ene. Tot welke mens heeft God dat ooit gezegd? Geen ene, buiten Jezus Christus. Amen. Dus dat is wat de schrijver wil duidelijk maken. Dat Jezus groter is dan de engelen. Amen. Hij is groter dan de hoge priester in die tijd, want hij is een priester naar de orde van Melchizedek. En zo geeft hij allerlei verschillende redenen om aan de Hebreeuwse gelovigen, aan de Messiaanse christenen, duidelijk te maken, ga niet terug naar het oude verbond, ga niet terug naar de tempel, want die zaken gaan vernietigd worden, die gaan kapot gemaakt worden, die gaan met de grond gelijk maken. Jezus is beter en groter dan al die zaken. Amen. Halleluja. En als laatste. Heeft iemand tot hiertoe vragen? Ik ga een beetje rustiger gaan. Een beetje trager, want soms is het wel veel om op te nemen. In Korinthe 15 vers 20. Ja. Nee, een beetje kleiner als de engelen. Ja, you made him a little lower than the angels. Nee, maar dat komt ook uit Hebreeën. Ja. Hebreeën quoteert, dat is ook een psalm dat wordt gequoteerd. Psalm 45:7, is dat de psalm dat Hebreeën quoteert daar? Marian, ja, denk je, van uw troon, o God. Ah ja, oké. Okay. Ah oké, okay. Interessant. Ja, Cornelia vraagt, wat is de taak van de engelen? Ah ja, wel, dat stond hier op het einde van Hebreeën 1, vers 14. Zijn zij niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beërven? Dus een of andere dienende functie. Hoe dat praktisch in zijn werking gaat, dat weet ik niet. Ik concentreer me er niet te veel op. Ik weet maar één iemand die ik moet aanspreken, tot wie ik moet spreken, die alle macht heeft en wat die engelen doen, eigenlijk het interesseert me niet veel. Ik kan er niet op zoek naar, als zij mij willen dienen, als ze door God worden gestuurd, mij gelijk, amen, maar ik kijk vooral naar Jezus. De reden waarom dat ik dat zeg, is omdat ik geen engelenzoeker wil worden, want ik weet in een charismatische bediening, in een charismatische organisatie, wordt er te veel naar die engelen gekeken. Tot op het moment dat die bezoeken krijgen van engelen met bepaalde namen en dat wordt dan verafgoderij en rare toestanden. Dus ik ga er liever niet te diep op in. Ik weet, in het Oude Testament was dat zo, maar Hebreeën zegt duidelijk, hij heeft tot ons in de laatste tijd gesproken doorheen zijn Zoon. Amen. Niet meer doorheen engelen, heeft de boodschap gebracht doorheen zijn Zoon. Amen. Dus dat is belangrijk om te onthouden. Denk ik, trouwens, in heel het Nieuwe Testament, of nee, zelfs, kan iemand mij een passage in het Nieuwe Testament quoteren waar dat engelen worden ingezet, buiten dan bij Jezus, wanneer dat hij het moeilijk had in de tuin van Getsemani? Ja, toen werd hij inderdaad gesterkt door een engel, maar dat was nog allemaal voor het kruis. Maar is er een passage waarin dan een engel in actie schiet in het Nieuwe Testament? Ik weet het niet. Ja, daar was ik ook aan het denken. Wacht, is er toen... was dat een engel? Die deur opende.
Ja.
Ah. Oké. Wel, dat mogen ze doen. Deuren open doen. Zijn dienende geest. Amen. Maar, een boodschapper? Ja, maar ik... Wie? Wie? Amarie?
Maria.
Ah, ja, maar ik bedoel na het kruis, hè. Ja. Maar inderdaad, ja, er zullen inderdaad, maar we moeten alleen zien dat we daar dan niet zo mee gaan bezighouden. Want dan wordt dat om het duur een cultuur op zich. En ik denk niet dat dat de bedoeling is. Alles moet wijzen naar Jezus. Amen. Alles moet tot aanbidding van Jezus leiden. En als er iets tot aanbidding of verafgoding of adoratie van iets naar iets anders leidt, dan komt het niet van God. We moeten mee oppassen, want ik heb al te veel rare dingen gezien en gehoord van charismaten die engelen bij de naam kennen en die hebben een nieuw visioen gegeven, een visioen van dat. En als je dan kijkt naar de vruchten van die bediening in de lange duur, dan leidt dat allemaal naar een slecht pad. Dus we moeten daar voorzichtig mee zijn. Maar wat, we hebben het over Jezus regeert. Amen. 1 Korinthe 15 vers 20 vers hoofdstuk 20 tot hoofdstuk 15 vers 20. Nee, ik wil niet de Staten vertalen. Ik wil een andere vertalen. Momentje. MBV. Oké. Oh, wat? Dan zit ik er weer naast. Sorry. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Christus als eerste, en daarna wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. Dus wanneer gaan we opstaan? Wanneer worden we levend gemaakt? Iedereen op de voor hem bepaalde tijd. Christus als eerste. Hij is de eerstelingse. En daarna wanneer hij komt. En hij spreekt maar over één terugkomst. Zij die hem toebehoren. Dat zijn wij. Amen. Vers 24. En dan komt het einde. Zegt het, en dan is het nog 7 jaar en dan nog eens 1000 jaar. En dan komt het einde. Ja, hij spreekt over één terugkomst. En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God de Vader. Nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. Want hij moet koning zijn, totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. En de laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. Even terugspoelen. Amen. Dus wanneer hij komt, worden we levend gemaakt. Halleluja. En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God. Dus wie heeft nu het koningschap? Jezus. Amen. Jezus heeft nu het koningschap. Hij moet koning zijn, vanaf nu dus, totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. Amen. Stilaan maar zeker wordt het evangelie, wordt het koninkrijk van God verspreid, halleluja, tot elke uithoek, amen, van de aarde. Tot de laatste vijand vernietigd moet worden. Wat is de laatste vijand die vernietigd wordt? Dat is de dood. Vers 27. Want er staat, hij heeft alles aan zijn voeten gelegd. Want, dat is weer Psalm 110, vers 1. Wanneer er alles staat, is dat natuurlijk uitgezonderd degene die alles aan hem onderwerpt, aan God. En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan hem die alles aan hem onderworpen heeft, opdat God over alles en allen zal regeren. Daar komen we even te diep terug op vers 28. We gaan even terug naar 24. Amen. Elke macht, elke kracht, broers en zusters, is overwonnen. Dat hebben we het straks al gelezen in Efeze, hoofdstuk 1. Amen. En er komt een dag dat wat nu in de geest een realiteit is. Amen. Dat wat nu in de kerk een realiteit moet zijn, zal op een dag over heel de wereld een realiteit worden. Dat is de dag wanneer hij terugkomt. Dat is de dag waar hij alles oordeelt. Dat is de dag waar dat de nieuwe aarde en de nieuwe hemel zal voltrokken worden. Dat is de dag, amen, waarin de doden in Christus zullen opstaan. Dat is het einde. Amen. Op dat moment zal Christus het koningschap teruggeven aan God de Vader. Dat klinkt misschien heel raar, maar dat is wat we lezen. Terug. Op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan hem die alles aan hem onderworpen heeft. Wat wil het nu zeggen? De Zoon die onderwerpt aan de Vader. Wel, Jezus heeft nu het koningschap, de heerschappij. Het rust op zijn schouders, zoals we ook in Jesaja kunnen lezen. Dat wil zeggen dat alles doorheen de Here gaat. Iedereen die tot God wil komen, Jezus is de bemiddelaar. Want er is maar één bemiddelaar tussen de mens en tot God. En dat is een man, Jezus Christus. Wilt hij hier zeggen dat de Zoon opeens minder God gaat zijn, zijn goddelijkheid moet afgeven? Nee, het wil gewoon zeggen dat de rol van bemiddelaar gedaan is. Ja, het koningschap, ja, zal eindigen, want ja, er is, hoe moet ik zeggen, de vijand is totaal verslagen. Hij is geworpen in de vuurpoel. Amen. De zonde is niet meer. De dood is niet meer. Amen. Het resultaat van zonde is dood. Als de zonde er niet meer is, is de dood niet meer. Amen. De duivel is er niet meer. De vijanden is er niet meer. Jezus zijn regeerperiode. Amen. Zijn bemiddelaarsrol wordt afgelegd. Opdat God over alles en allen zal regeren. Dat wilde hij eigenlijk zeggen. Dus is hij koning? Ja, hij is nog steeds koning. Hij zal voor eeuwig koning zijn. We zullen hem voor altijd aanbidden. Amen. Maar de rol als bemiddelaar, als de Zoon van God als bemiddelaar, die zal dan stoppen, want er valt niet meer te bemiddelen. Want we zullen zien zoals hij werkelijk is. Amen. We zullen in een verheerlijk lichaam zijn. En klinkt allemaal heel ver van ons bed. Maar daarvoor hebben we de geest gekregen als onderpand. Om ons gerust te stellen van het gaat inderdaad gebeuren. Amen. Hier staat het trouwens van dat koningschap. En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God de Vader. Amen. Halleluja. Zijn daar nog vragen over? Ja. Ja, ja en nee, hè. Je moet denken, Jezus is inderdaad God, ja, maar hij heeft in de incarnatie, heeft hij menselijkheid op zich genomen, met een menselijk bewustzijn, met een menselijk lichaam, met een menselijke geest, amen, en nu ook met een menselijk verheerlijk lichaam, ja. Dus in dat opzicht zijn het twee personen? Nee, het zijn twee manifestaties. Het is dezelfde geest in Christus, maar het is met een menselijk gedachte en menselijk bewustzijn. En ook een andere rol, hè, als de man Jezus Christus, de bemiddelaar. Hij moest mens worden om de mens te kunnen bemiddelen tot de Heilige God. Dus God moest mens worden. Dus het is niet zo dat hij het, ja, hij geeft het in wezen wel terug aan zichzelf, maar je kunt het vergelijken met waarom bad Jezus tot God als hij God is. Dat is ook een beetje dezelfde vraag, hè? Als die twee één zijn, waarom bad Jezus dan tot God als hij God is? Dan moet hem toch niet bidden? Jawel, want Jezus was authentiek mens. God koos ervoor om in de incarnatie te leven als mens met een apart bewustzijn, een apart geest. Wat onze mens maakt, dat had Jezus ook. Dus hij was niet in Christus, was hij niet alomtegenwoordig, hij was niet almachtig, hij was niet alwetend, bepaalde dingen wist hij niet. Hij kon ook niet overal tegelijkertijd aanwezig zijn, hij was ook niet almachtig. Hij deed alleen maar de zaken dat hij zag in gebed. Dus hij was zo afhankelijk van zijn eigen geest buiten de incarnatie, zodat hij moest bidden. Hij was afhankelijk van gebed, hij was afhankelijk van de gave van de geest. Ook al was de geest van God in hem, maar hij koos ervoor om die niet in Christus actief te gebruiken. Ja, dat is weer heel de kenosis-theorie. En in dat opzicht draagt hij dus het koningschap over, niet echt aan zichzelf, maar ja, eigenlijk wel aan zichzelf, maar in de rol van de Zoon van God aan de Vader. Dat klinkt allemaal ingewikkeld in mijn gedachten, is dat logisch, maar ik zou zeggen, vraag het aan de Heer, dat hij u dat openbaart. En waarom moet hij, want in het begin was het ook inderdaad moeilijk om te zien hoe draagt hij het koningschap over. Dus hij is nu koning, nu is hij koning, maar is dat dan, hij is koning tot de laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. Amen. Dat is wanneer iedereen is opgestaan uit de dood. Amen. Want dat is, daar heeft Jezus voor gezorgd, prijs Heer. Amen. Door zijn opstanding kunnen wij opstaan. Amen. Dat is zijn rol, dat is waarvoor hij is gekomen. Halleluja. En eens dat dat gebeurt, die laatste vijand die vernietigd wordt, dood, gedaan, want we zijn opgestaan. Eens dat dat gebeurt, is er geen nood meer aan die bemiddelaarsrol, aan dat koningschap van Jezus, bij wijze van spreken. Ook al is hij wel koning. Ja, ja. Ja. En meer dan een manifestatie, eigenlijk, ja, de enigste persoon in de Godheid is Jezus. Want dat is een echte persoon, zoals wij persoon zouden kunnen interpreteren, hè? Een menselijk persoon, want God is geest. Een geest is kunnen niet vastpakken, hè? Geest is overal, heeft geen vlees en bloed, ja. Dus ja, het is er, maar als je spreekt over persoon, zoals wij personen kennen, is er maar één persoon in God, en dat is Jezus. Een echte mens, een echte man, die nu is opgestaan, en die zit aan de rechterhand van God. Amen. En alle macht behoort hem toe. Amen. En die macht is hem verleend door de Vader. Amen. Door God. Amen. En die macht gebruikt hij nu en zal hij gebruiken tot de laatste vijand vernietigd wordt. En dat is de dood. En dan is die macht eigenlijk niet meer nodig. En dan staat er, ja, zal de zoon zichzelf onderwerpen aan hem die alles aan hem onderworpen heeft. Omdat God over alles en allen zal regeren. Ja. Ja. Nee. Ja, meneer. Ja, ik bedoel dat hij dan zo ineens soort zo opgenomen zo. Zo. Ja, nee, ik denk zijn incarnatie is blijvend, hè? Zijn incarnatie. Nee. Zijn mensheid is nu verdwenen, want het lichaam is gestorven en heeft een verheerlijk lichaam, hè? Dus het verheerlijk lichaam, dat wij trouwens ook gaan krijgen, is voor eeuwig. En dat verheerlijk lichaam kan blijkbaar van alles doen, zoals Jezus na zijn opstanding ineens door een muur kwam, opsteeg. Hij kon zelfs eten met zijn leerlingen. En dan, hij had daar een vis en hij was aan vis aan het eten met zijn leerlingen daar aan de oever. Dus dat is natuurlijk niet beperkt zoals onze aardse lichaam. Dat heeft een andere glorie. Ja? Zelfs groter dan dat van de engelen. Maar een spiritueel lichaam. Maar dat de zon dan opeens zal opgaan en terug als geest gaat versmelten. Nee. De incarnatie is blijvend. Ja, inderdaad. Je ziet en... Ja, inderdaad. Je ziet er een op de troon. Ja, dat is en wat de meeste commentaren ook over deze passage zeggen, inderdaad, is dat het zoonschap, het bemiddelaarschap, zal eindigen. Ja. Ja, voilà. Zijn taak waarvoor hij is gekomen is volbracht. Amen. Ja, en dan zullen we